Ja, ja. Ga ik even wat vragen over uw ouders. Waar kwamen zij vandaan?
Mijn vader die kwam van Zoeterwoude-Meerburg. Dat is dan bij de Hoge Rijndijk, Zoeterwoude.
Ja, ja.
En mijn moeder kwam oorspronkelijk van Zoeterwoude-Dorp. En zo had je al in één, zeg maar, gezin of familie, had je al strijd van de mensen uit Zoeterwoude-Dorp.
Ja.
Die hadden altijd het gevoel dat ze het onderspit moesten delven aan de Zoeterwoude van de Meerburgkant of van de Hoge Rijndijkkant. Die waren, ja, of misschien wat minder dorps of zo.
Ja,
zoiets.
Ja, ja, ja.
Maar in, nou, de verbinding was natuurlijk de Weipoort, hè, als je daar zo in de buurt kent.
Een beetje wel, ja.
Ja, ja, ja. Dus ze kwamen allebei uit Zoeterwoude.
Ja.
Alleen van verschillende kanten.
Mm-hmm. En zijn zij op een gegeven moment naar Leiden verhuisd?
Nee, mijn moeder die was wees. En die is op een, die is van 1899.
Ja.
Dus de moeder is gestorven toen zij 7 was of zo. En haar vader, als klompenmaker, Vreeswijk, die had 4 kinderen, waarvan dus mijn moeder er eentje was. En die kreeg natuurlijk een huishoudster in die tijd. Dus dan praten we over 1905, 1906. En dat was natuurlijk ook weer te begrijpen. Zo'n man die trouwde dan op den duur met zo'n huishoudster. Of,
ja,
nou ja, dat. Maar ze gingen allemaal dood. Hij heeft geloof ik 4 vrouwen gehad. En
dat was uw opa?
Vreeswijk. Willem Vreeswijk. En die had dus gewoon pech. Dat is echt heel triest. Die is trouwens in de oorlog is die overleden. Dus die is wel oud geworden. En zo.
Ja.
Maar goed, dus mijn moeder die had dan natuurlijk geen eigen moeder. En zo vertelde ze dat ze moest een dientje. Hè? Dus zo'n 12 jaar van de lagere school een dientje. En dat heeft ze dus gedaan bij boerderijen of zo, bij boeren. Maar uiteindelijk is ze in de stad terechtgekomen. In Leiden.
Ja.
En heel bijzonder. Bij een echtpaar zonder kinderen. En die hadden een slagerij op de Levendaal.
Ja.
Dat huis staat er nog steeds. Dat is met gebrandschilderde raampjes. Dat is verfdingen of zo. Op de hoek van de Rijnstraat. Dat was de slagerij. En mijn moeder heeft daar 5 of 6 jaar dus in huis. Die werd daar gewoon als dochter, bij wijze van spreken. En mijn vader was in die jaren, na zijn diensttijd, hè, want dat is natuurlijk, hij was van 1897, dus hij is gewoon in mobilisatie, weet je wel, in dienst in de Eerste Wereldoorlog. En die is toen als boterboer begonnen, boterboer. En in de stad en in Zoeterwoude en zo.
Mm-hmm.
En wat ik ervan van gehoord heb. Dat zijn moeder en zijn zussen die pakten die boter in dan, weet je. Dus hij kocht een ton boter en dan werd dat ingepakt en dat verkocht hij zo. En zo is hij bij de slager Vreeburg terechtgekomen, waar dus mijn moeder daar in de winkel stond.
Zijn toekomstige
zo
vrouw.
Was dat. Ja. Dus mijn moeder was natuurlijk door die situatie wat stads geworden.
Mm-hmm.
En dat merkte je dan later met de zussen van mijn vader, dus mijn tantes. Ja, die vonden mijn moeder veel te frivol, want die had zijen kousen of zo, weet je wel.
Dat zij kon helemaal niet in die periode.
Nee.
Begrijp het, ja. En u had het over dat uw moeder heeft in gezinnen gewerkt en uw vader met boterkarnen.
Ja, dus eigen bedrijf.
Eigen bedrijf, zeg maar, ja.
Eigen baas.
Ja, ja. Wat weet u ook welke opleiding uw ouders gehad hebben?
Niks.
Lagere school en beginnen met werken.
Ja.
Okay, ja. U had het ook heel even kort over uw grootouders, hè, met name
opa
van moederskant.
Ja.
Welke rol hebben zij gespeeld in het leven van uw ouders en niet veel?
En bij die opa Vreeswijk was dat meer zorgelijk.
Mm-hmm.
Want als die dan weer weduwnaar en die dronk geloof ik ook nog, dan als die dan hier kwam, maar dat weet ik natuurlijk helemaal niet, maar uit verhalen, dat kwam die wat geld vragen of zo.
Ja, ja, ja.
En mijn moeder die wilde dat natuurlijk altijd wel geven, maar dan was mijn vader weer boos of net andersom, hè, dat mijn vader het wel gaf En dat is, nou ja, zo'n soort dingen. Dat verhaal en van, dus opa Vreeswijk die kwam wel, maar ja, er was natuurlijk verder ook geen binding met zo'n moeder of met zo'n tweede of derde vrouw of wat dan ook.
Nee, kan ik me voorstellen, ja.
De laatste vrouw, daar had hij ook nog wel kinderen mee en dat was dus, dat is wel goed, een halfzus en een halfbroer van mijn moeder. Mm-hmm. En daar waren, dat is mijn leven lang altijd wel contacten geweest, dat weet ik wel.
Ja.
En van mijn vaders kant was opa van Mil, die was vrij vroeg gestorven, voor zijn 60ste.
Mm-hmm.
Dus toen zij gingen trouwen, toen was hij er al niet meer.
Nee.
Maar ook Mil was er wel en dat was ook heel belangrijk tot voor mijn vader, althans totdat ze dood ging in 1949. Die heb ik zelfs ook nog meegemaakt.
49 overleden.
Maar dan was ze misschien 85, maar ze zag eruit als 100 bij wijze van spreken.
Ja,
hè? Die, en die werd verzorgd door de dochters.
Mm-hmm.
Het was natuurlijk geen geld in die tijd. En dan moesten de broers, want mijn vader kwam uit een heel groot gezin, die zorgden dan dat die opoemil, dus moedermil, met die ene zus die voor haar zorgde, dat die natuurlijk gewoon konden leven. Dus als je zondags meeging, dan zag je dat op de schoorsteen werd er altijd wat neergelegd. Hè? Dus de ene broer deed dit en de andere broer deed dat.
Mm-hmm. Ja.
Dat weet ik ook nog wel.
Ja.
Maar een rol bij ons in het gezin hadden ze niet.
Hebben ze niet gespeeld.
Nee. Eén tante wel, een zus van mijn vader, die kwam één keer in de twee weken of soms wel eens in elke week naaien, tante Anna. Die verdiende zo haar geld.
Ja.
En die ging bij heel veel gezinnen, ging ze altijd een dagje naaien.
Ja.
Herinner ik me ook nog wel dat ze zei van, had ze wel eens wat ze lekker vond, want ze at dan ook mee en tussen de middag aten we warm. Dat ze soms een hele week, had ze gezegd, ik vind rode kool lekker. Dan had ze de hele week rode kool gehad of zo. Weet je. Want iedereen dacht, nou, Anna komt, dus laat maar wel, die houdt er zo van.
Ja.
Nee, maar tante Anna, die wel.
Ja.
En die, ja, ik vond dat wel een tutje, maar dat geeft niet. Maar ze maakte dan ook wel kleren. Ik vond het kriebelde altijd als ik... Dus ik vond het niks. Maar mijn moeder vond dat en dat is erg fantastisch.
En wat betreft het geloof, want u had aangegeven van Zoeterwoude en dat daar verschil was of je uit het dorp kwam
of
niet.
Uit van de Meerburg.
Speelde het geloof daar
Nee, mijn vader en moeder waren allebei rooms-katholiek.
Oké, dus
dat was... Dat was goed. Dat was goed.
Ja. En in de zin van politieke achtergrond, was speelde dat nog?
Nou, ik denk vanuit, zeker in die tijd... En dan was er ook nog een broer van vader die zat in de, volgens mij, in de gemeenteraad van Zoeterwoude. Maar die zat voor de KVP. Dus ja, dat was in die tijd de Katholieke Volkspartij. Ja. En ik denk, mijn moeder die piekerde daar verder niet over. Die dacht, ze is wel goed.
Mm-hmm. Ja.
Dus als hij dat zo, nou, dat vind ik ook.
Ja.
Nou,
ja.
Nee, die had later, toen ze ouder werd en toen ze alleen kwam te staan... Ja, was moeder. Mijn moeder was wel een beetje linksig, maar dat kwam misschien ook wel door mij, dat weet ik ook niet. Tenminste, dat verwijt heb ik wel eens gehad van mijn oudste broer. Van, je vertelt moeder veel te veel. En weet je wel, met je linkse ideeën, dat was toen ik 20 of 25 was.
Ja, dat paste niet echt.
Bij mijn broer niet, maar bij mijn moeder wel.
Ja. Goed, ik wil het gedeelte van de ouders afsluiten. Tenzij u zegt van, heb nog iets belangrijks te vertellen. In het begin heeft u aangegeven van hier geboren te zijn. Dus een straat verder, de Garenmarkt.
Ja.
Hoe zou u de buurt kunnen omschrijven zoals dat toen was?
Dan praten we dus eind 40 jaar, 50 jaar als kind.
Ja, precies.
Nou, gewoon een volksbuurt.
Mm-hmm.
Ik was ook een straatrat. Ik zat altijd op straat.
U zelf zat altijd op straat,
ja? Met vriendjes en vriendinnetjes hier uit de buurt.
Ja.
Nee, het was een volkswijk. Als je de huizen, zeker op de Garenmarkt, die waren allemaal in tweeën verdeeld. Dus beneden en boven.
Ja.
En nu is het gewoon één huis. En sommige mensen hebben dan nog tekort.
Mm-hmm.
Maar... En grotere gezinnen.
Ja.
Dus, en dat weet ik omdat mijn vader melkboer was.
Ja.
En daar ging ik altijd veel met mee, met mijn vader. Maar ook mijn broers die hadden ook van die wijken. Mm-hmm. En dan kom je gewoon her en der. Dus ja, hier in deze buurt was het zeker. Ja. Kijk, de steenschuur, dat was weer andere koek daar zo.
Dat is daar aan de overkant. Ja.
En we speelden in het Van de Werfpark. Maar er kwamen ook kinderen van, zeg maar, die op de Breestraat woonden en op de Hoge Woerd.
Ja.
En dan van hier zo, de Doezestraat.
Mm-hmm. En u zei van dat was anders, dat zat daar een verschil in?
Of nou, kijk, als je op de Breestraat woonde of op de Hoge Woerd, dat waren ook vaak middenstands dus zaken.
Ja.
En van de Doezestraat ook. Zeg maar van de drogisterij Bik, die er nog steeds is.
Mm-hmm.
Die jongens en en hier, kijk, als melkboer gezin en als winkel, als buurt, hoe noem je dat, buurtwinkel, waren wij ook wat anders. Ja. Dan de doorsnee gezinnen die hier op de Graanmarkt wonen. Dus wel een beetje sociaal gezien wel iets meer.
Ja, ja. Want hoe zou u de gezinnen willen omschrijven die hier...
Arbeidersgezinnen. Hard werken.
Ja. Mm-hmm.
En tussen een aantal kinderen. Gewoon, het is niet de pure armoede. Het was geen sloppenwijk of zo.
Nee.
Maar het was... Dat merkte je ook als je in de winkel werd natuurlijk alles opgeschreven. Hè? Op het eind van de week betaalden mensen dan. Dus je ziet het, zo'n schrift. Mijn moeder die stond altijd in de winkel. En dan schreef ze, weet ik veel, Kramers, een potje jam. En dan zag je nog geen twee regeltjes verder. Kramers, een pakje boter. Dan was net ook de boter vergeten. Dus dan kwamen ze weer, weet je wat.
Ja,
met kinderen.
Ja. Waar was die winkel trouwens?
Hier op de hoek.
Hier op de hoek.
Waar nu het restaurant is.
Het Fust zit daar zo.
Ja.
Okay. Ja. U gaf aan dat u regelmatig in het Van der Werfpark speelde.
Als kind. Ja.
Met vriendjes en vriendinnetjes uit de omgeving. Hoe intensief waren de contacten vroeger voor uzelf en de ouders en in deze wijk? Kwamen jullie veel bij elkaar over de vloer?
Nee, over de vloer niet, helemaal niet.
Nee.
En weet je wat ik me ook nog weet herinneren? Dat vertelde ik van de Werfpark spelen. Ja. Er stond hier een wolfabriek op het plein. Hè? En sinds 1962 zijn die huizen weggebroken. Daarvoor was een wolfabriek van Parmentier.
Op de Garenmarkt. Oh, stond daar een wolfabriek?
Elke week werden daar van die hele grote balen wol werd daar neergegooid. En die kwamen tussen de bomen en op de Garenmarkt terecht.
Ja, ja.
Dus als kind speelde je, dat was net als in de Alpen, van de ene boom of de ene berg naar de ander.
Ja.
Nou, dus... Op straat kwam je als kinderen kwam je elkaar altijd tegen. Je speelde altijd.
Mm-hmm.
Maar de families, de mensen, die hadden wel contact met elkaar. En dat was zeker in de zomer, als de ramen open stonden en dat mensen soms ook voor de deur zaten.
Ja.
En met elkaar maar verder. Ja. Dat zou ik niet weten.
Nee.
Maar de mensen die bij ons in de winkel kwamen, die hadden dus een hele andere relatie dan met... De buurvrouw, dat was nou eenmaal zo.
Ja. En kwam u veel bij vriendjes en vriendinnetjes thuis of was het meer buitenspelen?
Het was meer buitenspelen.
Meer buitenspelen.
Maar als ik naar school ging, ging ik altijd een vriendinnetje halen aan de overkant.
Ja.
Dat weet ik ook nog wel van de meid. Het was een gezin van niks, denk ik. Die vader was gewoon altijd dronken of die had geen werk.
Mm-hmm.
Maar ik weet me nog zo goed te herinneren, die moeder zat altijd in haar nachtjapon. Aan de tafel, gezellig. En een kopje thee. En die had de tijd. Ja, ik weet ook niet wat ze deed. Dus ze was nooit op tijd klaar. Dus nou, was ik ook wel eens te laat op school. En ik weet, als je van mijn eigen moeder... Die was altijd 's morgens al om 7:30 aangekleed. Want de winkel ging om 8:00 open.
Ja.
En,
moest ze klaar zijn.
Ja, en teuten, huppatee, opschieten.
Ja.
Nou, dus... Ik vond het daar altijd wel gezellig.
Ja, ja. Want hoe groot was het gezin waar u...
Ik ben de jongste van 8.
8 kinderen?
Ja.
En hoeveel broers en zussen?
5 broers en 2 zussen.
Ja.
En dus degene die boven mij zat, die was van Johan was van 39, dus en ik van 43.
Ja.
Dus het scheelde 4 jaar.
Ja, ja.
En die waren weer gekoppeld. Steeds 2, hè. Mm-hmm. Dat je net een 2,5 jaar daarboven. Dus mijn broers Bart en Johan, die trokken met elkaar op.
Ja, ja,
maar die waren natuurlijk alweer veel ouder dan ik.
Ja.
Dus ik hing er dan altijd maar bij.
Ja. Want hoe oud was u? Oudste broer? Of hoeveel
schreef? Mijn oudste zusje was 17, mijn oudste zusje.
Toen ik geboren werd.
Ja.
Ja.
En mijn oudste zusje en mijn oudste broer mm-hmm. waren allebei peettante en peetoom voor mij. Die hebben me onder de doop gehouden.
Ja, ja. Ja.
Ja. Ja.
En kunt u beschrijven van hoe het huis eruit zag waar jullie woonden? Want zei van, we hadden een winkel, we zijn met z'n achten. De huizen waren verdeeld. Dus.
Ze acht en met z'n tienen.
Ja, met z'n tien, ja, acht, ja, sorry, ja, natuurlijk, ja, ja, ja.
Nou, de winkel was natuurlijk heel belangrijk.
Ja.
Die moest altijd opgeruimd en schoon zijn. En in de winter was die heel koud. En daarachter, dus als je nou naar het fus kijkt, dat achterste gedeelte, dat was de huiskamer.
Mm-hmm.
En daar brandde altijd de kachel in de winter. Dus wel eens een keer bijna ontploft, omdat mijn moeder hem zo oppookte omdat het zo koud was. Dus dat was een warme ding. En dan had je achter, dan had je het melkhuis.
Ja.
En een hele grote plaats. En een klein keukentje. Waar mijn moeder dan kookte. En dan had je beneden ook nog bergruimte voor de winkel. En boven had je nog 3 slaapkamers. En dan de zolder. En in die slaapkamers boven, daar sliepen mijn broers, met z'n tweeën geloof ik. En mijn moeder had ook nog een tijd een kamer verhuurd. Heel vroeger, toen ze pas begonnen, hadden ze die 2 kamers verhuurd mm-hmm. daarboven. Om gewoon geld te krijgen.
Ja, natuurlijk.
En er is tot, nou ik denk tot midden 50er jaren, is er altijd wel 1 kamer verhuurd geweest, geloof ik.
Ja. Ja.
En wij op de zolder, daar had je... voor mijn oudste zusje was een kamer apart. En met gordijnen en dingen. Dus je had wel een aparte hoek.
Ja.
Maar op die zolder was ook nog een schommel. En er stond ook nog later een tafeltennistafel. En er was ook nog later, toen we daar niet meer sliepen, treintjes voor de jongens. Nou ja, zoiets. Dus er werd van alles gedaan op de zolder.
Alles gedaan. Ja, ja. Ja. Ja, maar dat betekende wel dat...
Ruimte.
Veel ruimte toch wel, in verhouding tot andere
Dat
gezinnen.
Denk ik wel,
ja. Ja.
Nee, dat denk ik wel.
Want dat hoor je vaak, dat veel kinderen op 1 kamer moesten slaan vroeger. Maar dat hadden jullie niet.
Nee.
In het begin, sorry, gaf u ook aan over uw opa dat hij wel eens dronk.
Opa Vreeswijk.
Opa Vreeswijk. In hoeverre was dat een iets wat veel in uw leven voorgekomen van alcoholgebruik of misbruik, als je dat zou zeggen?
Nou, later.
Ziekte?
Nee. Van mijn ouders zeker niet. Later van mijn broer wel. Die was toch wel alcohol. Ja. Verslaafd.
Mm-hmm.
We hadden een kroeg. En dat was ook de huiskamer van mijn broer Bart. En bij tijd en wijle, dan kon je niet zo goed met hem communiceren.
Nee,
dat is wel.
Ja, ja. Maar u zegt van, wij hadden een kroeg.
Ja, mijn 2 broers en ik.
Oh, jullie hadden een kroeg vroeger.
Ja, ja. En dat was op dezelfde plek waar mijn vader en moeder een winkel hadden, dus na verloop van jaren is dat zo'n beetje gebouwd en verbouwd.
Ja.
En toen hadden we een kroeg, het Vattengat, vanaf eind 70 jaar, begin 80, tot 2000. En toen hebben we het verkocht.
Ja. Oh, dus het was niet eens heel erg gek lang geleden,
nee,
2000.
Nee, 2000 verkocht aan degene die nou het Fust.
Het Fust heeft, ja.
Maar mijn broer Bart was, ja. Maar dat is met, net zo goed als ik probeerde aan te geven opa Vreeswijk met zijn tragisch leven van jong, zijn eerste vrouw gestorven en daar zitten met kinderen.
Ja.
En na verloop van tijd weer eens trouwen en dan toch weer alleen staan. Nou, zo is het natuurlijk met iedereen een bepaalde achtergrond van waarom. Achtergrond waarom iemand zich dan te buiten gaat bij tijd en wijle, denk ik.
Ja, kan meegespeeld
worden. Ja, zeker, zeker.
Ja. We gaan even nu naar een stuk school, hè, de lagere school. U zei van, ik liep altijd, of u ging een vriendinnetje halen.
Ja, vroeger naar de lagere school.
Waar heeft u op de lagere school gezeten?
In de Barbara school, de Rooms-Katholieke school. En die zat vroeger in, op het Levendaal, daar waar nu de ouderenhuisvesting zit op de hoek. Ja? Sint-Jorispoort. En daar was een klooster naar de kant van de Hoge Woerd, zusters van de Voorzienigheid. Die runden de school, de Barbara school. En er kwamen steeds meer kinderen. En zo kwam er in de begin jaren 50 een houten school op de Lorenskade. Een Finse school die wij vanuit Finland, die scholen die we gekregen hebben in Nederland. Ja. En daar ging ik toen naartoe. Toen naar in de tweede klas ging ik dus naar de Lorenskade op school.
Ja, de tweede klas lagere school.
De tweede klas lagere school naar de Lorenskade. Eerst hier zo op Levendaal.
Ja.
En ik weet niet meer wanneer nou dat afgebroken is. Want Jorispoort bestaat geloof ik ook al 20 jaar of zo. Hoor. Maar dus dat weet ik niet meer precies.
Nee, nee.
Maar die nonnen zijn natuurlijk toen weggegaan. Mm-hmm. En zo. Dat was pas later.
Ja.
Maar ik heb gewoon op de katholieke school gezeten.
Ja.
Meisjesschool had je, hè? Je had geen jongens en meisjes. Nee, nog alleen meisjes.
Ja, ja.
Jij nog een beetje thee? Jij nog een beetje thee?
Nee, dank u wel. Ik heb genoeg.
Ja. Ja, oké.
Toen de lagere school was afgelopen.
Ja.
Naar welke school bent u toen gegaan?
Naar het Agnes Lyceum. Rooms-Katholiek. Op de Oude Vest.
Ja.
Dat bestaat ook niet meer. Daar zit nou ook werkende jongeren op de hoek van de Pelikaanstraat. En dat Agnes is nou helemaal overgegaan bij Bonaventura en weet ik veel. Maar dat was van oorsprong ook een Rooms-Katholiek meisjesgymnasium en MMS.
Ja, ja.
En je had op de lagere school had je een A-kant en een B-kant. Dus er werd al een verschil gemaakt van nou, als je wat beter kon leren.
Mm-hmm.
En... of je ouders vonden dat je naar de B moest of zo, weet ik veel. Ik geloof dat de B het beste was, daar zat ik ook in.
Mm-hmm.
En dat was vanzelfsprekend dat je naar de middelbare school ging. En terwijl als je in de andere, dan ging je vaak naar de huishoudschool of zo.
Ja,
in die tijd nog, hè? Of naar de
Mulo.
Ja, maar soms ook wel huishoudschool.
Ja, ja. Is dat, dus ik begrijp dat de keuze eigenlijk op school gemaakt werd.
Nou, dat is bij mij wonderlijk wel waarschijnlijk niet helemaal zo geweest. Dat heb je weer het voordeel, denk ik, van, ik weet het nog heel goed. Op school moesten je ouders komen. En zo had je natuurlijk ook in de tijd van school dat je één keer in de 3 jaar, geloof ik, naar zo'n arts moest, schoolarts. Mm-hmm. Dat er van alles gecontroleerd werd.
Ja, ja.
En dan moest ook je vader of moeder mee. En volgens mij ging altijd mijn oudste zusje mee. Want mijn moeder had daar geen tijd voor. Die zei, nou, dat ging dan goed. En ik weet nog dat op de lagere school... bij de 6e klas, bij die hoofdzuster, zuster Mirjam, dat daar dan een gesprek moest zijn. En wie er mee ging, dat was een ander zusje van mij.
Mm-hmm.
Die was 8, 9 jaar ouder. En die presteerde het om tegen die zuster Mirjam te zeggen van, dat ik maar naar de middelbare school moest. Nou, dan krijg je nog een test of een toets.
Ja.
En daar rolde ik dan ook doorheen, hoor. Maar bij wijze van spreken, dus je oudere zussen of broers, die zorgen ervoor dat je gewoon verder kan. Die zeggen niet van, terwijl of misschien voor mijn vader en moeder dachten, nou kind, doe jij maar wat je denkt, weet ik veel.
Ja.
Die hadden daar niet zoveel, of die hadden misschien wel het idee van, maar wat moet zo'n kind, nou ja.
Ja.
Dus zo ging dat.
Ja, dus
naar de middelbare school.
Via uw zussen kwam u op de middelbare school.
Ja, en natuurlijk, want dat weet ik nog heel goed, dat je gewoon getest werd. En als je daar niet doorheen kwam, dan ging je er ook niet naartoe. Maar dus daar kwam ik wel doorheen.
Ja. Ja, maar ze hebben in ieder geval wel een aanzet gegeven. En uw ouders, die stonden er ook positief
Jawel. Ik denk wel, en zeker mijn broers die melkboer werden.
Mm-hmm.
Dat was ook helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dat deden ze omdat ze daar zin in hadden. Maar ze moesten dan wel een middenstandsdiploma en een kruidenier en de hele reutemeteut. Dus ging wel goed. Ja. En later, van de jongens die toen op een gegeven moment overstapten voor de kroeg te gaan draaien. Dan moest je ook een horeca-ondernemer en ook diploma's hebben. Hè? Ja. Dus er zat altijd genoeg in van je moet gewoon zelf studeren.
Ja, prima. Ja.
Ja, maar ja, ik weet wel, een van de jongens, Bart, die was ook van school afgegooid. Omdat hij paste daar niet of dat ging niet. Mm-hmm. En toen had mijn vader gezegd, was die 14. Dus Bart die zou nou 77 zijn of zo. Maar toen was hij 14 en toen zei mijn vader, nou dan word je maar melkboer. Nou, zei Bart, dat is goed. En dan kreeg een handkar en klanten en daar ging die. En hij vond het fijn. Nou ja, en toen was hij 15 of zo of iets dergelijks.
Nou, dat geeft ook aan dat er verschil was binnen jullie gezin, hè?
Nee, maar wat je graag wilde. Ja. En mijn andere broer Johan, die heeft HBS afgemaakt. Mm-hmm. Weliswaar, ik geloof over 7 jaar, maar oké. Okay.
Ja. Hij heeft het gehaald.
Hij heeft het gehaald. Ja.
En toen u klaar was met de middelbare school?
Met de middelbare school. Toen wou ik naar de sociale academie. En ik met, denk ik, toch ook een beetje het gevoel van uit wat voor nest je komt, maar ook uit wat voor buurt.
Ja.
Veel te veel gezien van armoe. En dat vond ik toch wel, dat wou ik toch wel.
Ja.
Maar toen was ik te jong. En toen moest ik een jaartje overbruggen. Mm-hmm. En dat heb ik ook gedaan. In het Museum voor Volkenkunde ben ik typiste rondleidster geworden. En dat ging heel goed. Ja, dat ging heel goed. Dat kwam via de kiepster van mijn hockeyelftal. Die was daar bibliothecaresse. En die, toen ik dan klaar was, en dus, nou ja, met na een feestje. Mm-hmm. Zo van, ik moet toch gaan werken.
Mm-hmm.
Maar mijn vader die zei van, ja, je mag thuis werken. Maar je mag ook wat anders doen. Ik dacht, nee, ik wil thuis niet werken. Ik vind het wel fijn, maar ik moet gewoon wat anders doen. En dus werd ik dat.
Ja.
Ja. Een jaar.
Een jaar.
En toen ben ik naar de sociale academie gegaan.
En dat was hier in Leiden?
In Den Haag, de sociale academie.
Mm-hmm.
En dat was nog in de tijd dat er werkelijk gestudeerd moest worden. Dus niet in de 70e jaren dat iedereen kon zeggen wat hij wilde. Nee.
Ja, precies.
Dat was heel, heel streng. Heel streng.
Ja.
In Den Haag, de katholieke sociale academie, die hadden een groot pand op de Nassaulaan.
Mm-hmm.
En nou, ik denk dat er misschien in totaal 40 studenten waren of zo. Dat was zo'n heel elite club, hoor.
Ja, dat is vrij weinig.
Ja, pas later is dat allemaal uitgekomen.
Mm-hmm.
Nee, want ik ben van 61 tot 65
heb
ik op de sociale academie gezeten.
Ja,
dus ook de studie, maar ook stages en zo.
Ja, ja.
En zo kwam ik weer een stage hier in Leiden. Dat was in het tweede jaar. Dat was in het Sint-Franciscus Liefdewerk, SFL-werk. Vrolijke Ark, zeg je dat wat?
Nee,
je bent helemaal geen Leiden.
Ik ben geen Leiden.
Nou, de Vrolijke Ark en de Spreelpot, dat waren clubhuizen hier zo. Vrolijke Ark was in de Pieterskerk, steeg daar zo achter.
Ja.
En de Spreelpot zat op de Nieuwe Rijn. En op de Nieuwe Rijn, waar nu een Grieks restaurant zit. Naast, zeg maar, Vlieland heb je.
Olympus of zo?
Dat was de Spreelpot. En dat liep helemaal door tot de Nieuwstraat.
Ja.
Waar je nou zo'n poolcentrum van de church hebt.
Ja.
Dat was daar een kapel. Er was altijd zondags, was er ook nog een heilige mis. En dat werd altijd door een pater Franciscanen. Werd dat ook opgedragen en zo. Mm-hmm. En daar kwam ik als stagiaire.
Ja.
Ja, dat was Casio. Ja.
En wat bedoelt u daarmee? Dat was Casio.
Nou, buurt- en clubhuis. Het meest grote schorum van Leiden zat daar. Heerlijk.
Ja.
Ja. Dus jongensclubs of meisjesclubs. Ik kom ze nog tegen.
Mm-hmm.
En dan soms zegt ze nog wel eens, hé juf, hoe gaat het dan met je?
Nou, ja.
Maar dat is nog heel lang geleden.
Ja.
Daar heb ik echt heel fijn gewerkt altijd.
Mm-hmm. Ja.
Maar dat is werkelijk het laagste van het laagste zat daar.
En dat sprak u wel aan, begrijp ik.
Ja.
Uit de reactie in ieder geval.
Ja. Dat is wel leuk altijd.
Ik kom bij een op mijn vragen, mijn checklist moet ik eigenlijk zeggen. Huwelijk. Ja. Bent u getrouwd geweest?
Nee.
Of heeft u een andere vorm van relatie gehad?
Met een vriendin, maar die is overleden 2 jaar geleden.
Twee jaar geleden.
Ja. Ja.
En hoe lang heeft u daarmee samengewoond, als ik vraag?
Ja, 15. Vijftien. Laatste periode. Ja. Zeg maar, in mijn begintijd van werken, ben ik ook altijd nog thuis blijven wonen. Dus ik werkte door het hele land uiteindelijk.
Ja.
Heel lang. Pas in 1984 ben ik in Leiden komen werken. Mm-hmm. Maar ik bleef hier in Leiden wonen. En mijn moeder die is behoorlijk oud geworden. Tot 86, 87.
Mm-hmm.
En de laatste 2 jaar was ze hulpbehoevend. Daarvoor niet. En toen hebben we met z'n allen... Maar dan was ik natuurlijk toch wel de centrale mantelzorger.
Mm-hmm.
Hebben we haar weten te verzorgen.
Mm-hmm.
Ik geloof dat ze 11 waar hebben dan uiteindelijk heb ik dan een rooster gemaakt. Dus mm-hmm. van kinderen en kleinkinderen zelfs. Ja, ja. 2 kleindochters.
Mm-hmm.
Dat is heel goed gegaan.
Ja.
Dus ik ben altijd wel in een gezinssamenstelling blijven leven. Dus mijn broer Bart was ook niet getrouwd. Dus met z'n drieën uiteindelijk. En de rest was allemaal getrouwd.
Ja.
En kwamen veel, ook toen mijn vader nog leefde, veel thuis. Mm-hmm. Met de kinderen en kleinkinderen. Gezellig. Niet om op te laten passen of wat dan ook, maar gewoon koffie drinken of wanneer de feest was. Dan was altijd veel feestjes als ze jarig waren.
Ja.
Maar ik heb dus geleefd met mijn moeder en Bart. Nou, mijn moeder is toen gestorven in 86. En met Bart heb ik toen ook nog een tijdje zo samen. En toen hebben we besloten om het grote gezinshuis hiernaast dan. Mm-hmm. Om dat in tweeën te splitsen. En dan ieder een deel. Nou, dat waren plannen. En uiteindelijk, in het begin van de 90e jaren, hebben we toen dit pandje gekocht.
Ja.
Wij gekocht. Omdat je nooit weet wie ooit nog je buurman wordt, wat die nog eens gaat doen. En, nou, en wij zaten natuurlijk toen met het café. Dus nou, dat was wel handig. En... maar uiteindelijk ben ik hier gaan wonen en Bart die heeft daar zijn appartement, dat is in appartementen verdeeld.
Ja, ja. Ja. Maar tot welke leeftijd heeft u dan, zeg maar, met uw moeder...
Ja, tot 40, 42
was. 40, 42, ja, ja, ja.
En toen met Bart. Ja. En mijn vriendin Leni is in 97 bij mij komen wonen, toen woonde ik hier zo.
Ja, ja.
Tot 2013, dus 15 jaar.
Waren uw ouders op de hoogte van het feit dat u lesbisch was?
Nee.
Of bent?
Nee.
Nee.
Was ook niet in vragen toen.
Nee?
Nee. Nee. Nee, was niet in vragen. Sowieso, mijn vader is gestorven toen ik 22 was.
Mm-hmm.
Dat was helemaal nog niet aan de orde. En mijn moeder op latere leeftijd. Nee. Daar heb ik. Ik had een periode, een vriendin. En daar, we gingen heel veel vakantie en leuke dingen doen.
Mm-hmm.
Maar dus geen lesbische relatie eigenlijk. En dat, ja, dat werd gewoon geaccepteerd. Ik bedoel, Sanneke die hoorde erbij en dat was helemaal geen punt.
Ja.
Maar die is toen met een vriend verder gegaan in het leven.
Mm-hmm.
Dat was ook in 84 zo'n beetje.
Ja, ja.
Zo, dat was het.
Ja. Mm-hmm. Ja. U heeft al wat verteld over uw werk. In de zin van, in eerste instantie door het hele land gezorgd.
Ja, we begonnen met buurt- en clubhuiswerk. Dus
ja, ja.
Wat mij zo aanstak. Toen is mijn vader vrij plotseling gestorven. Toen ben ik thuis een jaar geweest om de zaak te liquideren en alles af te maken en op te ruimen.
Mm-hmm.
En toen ben ik cursusleidster voor een bejaardenverzorgster en helpsteropleiding geworden in de regio Rotterdam.
Mm-hmm.
Cursusleidster. Dus dat organiseren. Moest ik al die bejaardenhuizen in die tijd, dat was in 67, 68, bezoeken En dan één keer of twee keer per jaar. En dan zorgen dat de lessen gegeven werden. Mm-hmm. En dat heb ik tot 71 gedaan in die regio. Dus veel bejaardenhuizen bezocht. Toen in 71 tot 78 heb ik bij de Katholieke Vereniging van Bejaardenhuizen als consulent gewerkt. Dan trok ik door het hele land om besturen te adviseren. Dat was ook in die periode dat heel veel katholieke bejaardenhuizen zonder zeg maar, personeel kwamen of zonder directie. Omdat die nonnen die dat altijd gedaan hadden, die waren er bijna niet meer. Dus in elk dorp waar een katholiek bejaardenhuis was, moest het bestuur een leek aanstellen.
Ja.
Moest ze nou een verpleger hebben of een, weet ik veel. En die KVB, Katholieke Vereniging van Bejaardenhuizen, dat was een landelijke organisatie die dus hun leden konden adviseren. En zo zat ik ook in zo'n team, die dus al die verzorgingshuizen afging in heel Noord-Holland en in Zuid-Holland en in Zeeland en in Utrecht. Dat gebied had ik. Heb ik heel bij de opleiding ook. Ik heb heerlijk gewerkt. Nou, toen in 78 was ik bezig met adviseren in Schiedam. En dat was ook een hele omwenteling van Roomse toestanden met allemaal nonnen. Naar iets anders, een verpleeg- en verzorgingshuis, Frankenland, Sint-Ludwina Stichting. En daar zat ik dan als, als consulente. Mm-hmm. En te zoeken naar goede mensen die in die organisatie zouden kunnen gaan werken. En toen op een zaterdagochtend zei degene, de directeur die daartoe was, ga jij nou eens aan de andere kant zitten van de tafel. Dus dat deed ik. Mm-hmm. En toen ben ik dat geworden. Want wat we zochten, dat vonden we niet. Maar ze vonden wel dat ik dat kon doen. Dus daar heb ik 6 jaar gewerkt. Mm-hmm. Beetje omploegen, zou je kunnen zeggen. Dus een hele andere mentaliteit proberen te brengen. Omdat ik niet uit de verpleging en verzorging kwam. Integendeel. Mm-hmm. En dus dat medische model wat in al die bejaardenhuizen zaten. Dat doorbreken. En dat is wel behoorlijk gelukt daar zo.
Ja.
Nou, dat was allemaal klaar en ik moest in het hok weer. Ik kon niet meer troubleshooter. En toen dacht ik, nou, dat vind ik ook niks. Dus toen ben ik gaan kijken naar iets anders. En toen ben ik hier in Leiden bij zo'n stichting dienstencentra. En we dachten, oké. En daar heb ik ook heerlijk gewerkt, 20 jaar.
Ja.
Ja.
En wat was uw functie daar zo binnen?
Ja, ze noemden dat dan, weet ik veel. Functionaris of zo. Maar ik vond, ik stelde mezelf altijd voor aan de mensen als maatschappelijk werkster voor ouderen. En in die tijd, in 85, ben ik aan de VU in Amsterdam gaan studeren sociale gerontologie.
Mm-hmm.
Dus eerst sociaal-culturele antropologie, dan een stukje door. Daar heb ik werkelijk van genoten in de tijd. Ik heb 7 jaar erover gedaan en alles keurig gehaald. Ik heb ervan genoten. Het was ook, dus zeg maar 40 jaar, wat moet je dan nog? En, maar het was allemaal weer nieuw.
Ja.
Nieuwe
dingen leren, nieuwe mensen ontmoeten. En deed u dat, want u werkte dus, het was een deeltijdopleiding?
Dat was een deeltijd, 2 keer in de week naar college.
Ja.
En dat kon ik makkelijk.
Mm-hmm. Ja. Mooi hoor.
Ja.
Nou. Ik ga weer even terug, want op een gegeven moment had u het erover van wij hebben veel gefeest.
Ja. Ja, maar het is ook een soort van Roomse achtergrond, hè?
Ja.
Ja, een beetje rijk aan feesten. Sober in, weet ik veel, maar rijk aan feesten of zo. Ja. Zo'n uitdrukking is er. Nou, dat was altijd wel wat. Mm-hmm. Als je nagaat van vroeger jaren, als er in de kerk wat bijzonders was.
Mm-hmm.
Mijn vader die zat op het zangkoor. Die was dan altijd daar wel bij betrokken. En een keurig zwarte pak aan of zo, dat is nu. En je eerste communie, je plechtige communie, dat soort dingen.
Ja.
Dat werd altijd wel gevierd hoor. Ja.
En waren dat ook, want dat waren zeg maar de feestdagen, feesten vanuit de katholieke kerk.
Ja.
Hadden jullie als gezin ook zelf veel feesten?
Als je jarig was, nou nog.
Ja. En hoe werd dat voor u gevierd?
Je mocht altijd, tenminste ik, mocht iedereen uitnodigen wie ik maar wilde. En ze mochten ook allemaal blijven eten. En dan was mijn broer die ging piano spelen of liedjes of weet ik veel. Of spelletjes als kind.
Mm-hmm.
En later, toen ik 15, 16 was, toen kon je in de winkel nog een beetje, dat was dan allemaal opgeruimd, kon je nog lekker dansen en dan hadden we wel wat drank.
Mm-hmm.
En ja, zo was dat.
Ja.
En toen, ja, als je jarig was, dan kon iedereen wel komen.
Ja, mm-hmm. ja. Leuk hoor.
Ja.
Ja. En ik begreep dat u ook op hockey gezeten had.
Mm-hmm.
Was dat in die periode een gebruikelijke stap om hockey te spelen als...
Nou, ik denk, kijk, ik zat op zo'n middelbare school.
Ja?
En daar was een leraar Mulder, de Engelse leraar. En dit was een hockeyfanaat. En zijn dochter die zat bij mij in de klas. En die hockeyde ook. En wij, dus iedereen ging allemaal mee, joh.
Ja, ja.
Nou, en dan heb je zo'n clubje.
Mm-hmm.
En ik was wel goed.
Welke plaats heeft u gespeeld in het hockey?
Ik heb linksbinnen gespeeld of speel. Ik kon heel hard lopen. Ja. Nou, niet meer, maar
toen wel, ja. En dat is ook wel nodig dan, hè?
Nou.
Linksbinnen speelt. Ja.
Bij het 25-jarig bestaan van CCO, dat was de katholieke vereniging, sportief in spel en omgang. Toen waren we nog met veteranen of zo.
Ja.
En toen was ik ook wel bij... Nee, toen zat ik in het veteranenelftal of in het mixed elftal of zo. Ik was toch die rotzooi van de foto's allemaal aan het kijken.
Ja.
Dus er kwamen ook krantenknipseltjes uit die tijd. En dat een van de jonge steunpilaren, dat was ik dan, nog net op laatste een goal maakte. Weet je wel, zoiets. Mm-hmm. Schitterend.
Ja.
Ja. Ik zat in zo'n elftal van dames 1. Ja, ze waren allemaal 10 jaar ouder dan ik of zo. Daar zat dan ook zo'n bibliothecaresse van het museum.
Mm-hmm.
Dat was de kiepster. En zo kwam ik dan daar weer te werken.
Oh, dat is de link naar,
naar het museum.
Werk, naar het museum.
Ik heb gehockeyd tot mijn 24ste. En toen dacht ik, in de weekenden, toen vond ik er niks meer aan.
Ja.
Maar daarvoor, kind heren.
Ja, ja.
Ja.
Wat heeft u, want 3-24 stoppen met hockey.
Ja.
Iets wat anders opgepakt, andere hobby's, sporten en...
Nee, niet met sporten. Nee, helemaal niet. Ja, werken, denk ik.
Werken, maar geen hobby's.
Nee.
Want ik
lezen, muziek.
Ik zie een piano staan.
Piano dus spelen, wat dan ook.
Dus dat heeft u vroeger les gehad?
Nee, van mijn oudste broer, maar daar luisterde ik nooit goed naar. Dus dat was niks. Ik kan alleen nog maar boogie-woogie spelen. Als ik dronken ben of zo. Nee hoor, dat is niks. Maar wij zijn thuis heel veel met muziek. Graag.
Ja?
Ja.
Kwam dat voort vanuit de ouders? Of
mijn vader was die zong heel erg graag.
Mm-hmm.
En zo, dat was dan ook naar de kerk. En dus zo'n zangkoor.
Ja.
En een piano stond er. En mijn oudste broer speelde piano. En die, mm-hmm. die mocht later ook op het orgel in de kerk. En dat vond hij prachtig. Dus die is nog steeds...
Ja.
Die is er nog gelukkig. Die is 86.
Ja.
Die is misschien wel 70 jaar organist, bij wijze van spreken, mm-hmm. in verschillende kerken geweest.
Ja.
En een zusje speelt uitstekend. En is ook zoiets van organisten in sommige kerken. Nou, ook niet meer. En mijn broer Bart speelde piano.
Ja. Ja.
En die gingen dan wel naar les, hoor. Nou, en of. Mm-hmm.
Ja. Maar hebben jullie dan thuis ook, want dat zou ik me kunnen voorstellen, hè, dat als een paar kinderen muziek spelen, vader zong, dat jullie dan ook muziek maakten thuis?
Mm-hmm.
Hè, dus zeg maar tussen de schuifdeuren?
Er was ik een jaar of 8 of 9.
Ja.
En dan mijn zusje die had een bandje met verschillende mensen. En die kwamen bij ons repeteren, bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat was een banjo en gitaar en, mm-hmm. En al dat soort dingen. Ja, ja. En zo is er weer een broer van mij nog weer aan een meisje gekomen die toen in die band zat. Nou ja, zo gaat dat dan natuurlijk altijd.
En u heeft zelf niet de behoefte gehad dat u zei van, oh wat leuk, dat wil ik ook?
Ik zat er wel graag bij, ja.
Maar, ja.
En toen dacht ik, nou, misschien kan ik het ook wel. En heb ik wel geprobeerd met een banjo en dat ging ook nog wel aardig.
Ja.
Maar ja, doorgezet heb ik niet.
Nee. En hè, als jullie zo van muziek hielden en nog steeds houden, gingen jullie dan ook regelmatig naar concerten of toneeluitvoeringen?
Nee hoor. Nee. Dat zijn allemaal dingen die ik zeker zelf allemaal gedaan heb. Mm-hmm. Na mijn 25ste of na mijn 30ste of zo. Maar als kind. Mijn oudste zusje zat op de toneelvereniging van de middenstandsclub of zo. Mm-hmm. En die was dan misschien één keer in het jaar werd er een voorstelling gegeven. Ja, dan moest mijn moeder er wel naartoe. Die vond er niks aan, maar goed, er ging dan zoiets.
Ja.
Toneelspelen. Ja. Nee.
Maar wat ik begrijp, heeft u het wel opgepakt na uw 25ste?
Ja, zeker. Ik heb natuurlijk toch een ander leven gekregen door dat je andere vrienden en studie en ander werk. Kijk, dat is nou helemaal zo.
Ja,
dat is mijn, zeker de laatste jaren dat mijn moeder nog in de winkel stond, tenminste bek af, maar dat deed ze graag. Nee, maar die was wel geïnteresseerd. Maar daar kwam vroeger niet van. Ik denk, voor 50er jaren was er gewoon geen geld. Het was gewoon ook armoe.
Ja.
Maar en wij zijn pas na, zeg maar, in de... Ja, dat alles ging groeien. Dat was eind 50er jaren.
Ja, klopt.
Dat het allemaal ging en dat die jongens meewerkten. En dat waren de gouden tijden voor ons, joh.
Mm-hmm.
Dat was gewoon... Er was geen armoe, niks.
Nee.
Dus de oudste van ons gezin hebben dat wel meegemaakt. Terwijl wij als jongeren, de drie jongeren, Bart, Johan en ik, nou dat eigenlijk niet hebben meegemaakt.
Nee.
Ja, misschien Bart die wist dat nog wel van vroeger. Maar dat hij bijvoorbeeld zei van dat tante Anna had dan van die onderhemdjes gemaakt of zo.
Mm-hmm.
En dat ze dan op gymnastiek dus... in hun hempie moesten en dat die dan zijn eigen schaamde om, weet je wel, zoiets.
Ja.
Dat weet ik nog wel, dat Bart dat zei, maar ik zou het niet weten.
Nee.
In mijn tijd is dat echt niet geweest.
Nee. Ja, maar dat kenschet natuurlijk het
tijdsverschil van tijden, onze van maatschappij. Ja, precies. Ook.
Ja. Bent u op de een of andere manier politiek actief geweest? Hè?
Want Nee.
Een vakbond.
Ik ben lid van de vakbond altijd geweest. En ik ben zeer geïnteresseerd, maar niet. Ik ben nergens lid van geworden.
Nee.
Nog van de PvdA of van de PPR of van de dingen. Nee.
Ook niet van de vakbond, begrijp ik.
Wel lid geweest, maar niet actief. Nee, zeker niet.
En van welke bent u lid?
Avocabo.
Ja. Voor ambtenaren is dat
toch, hè? Ja.
Ja.
Maar ook van bij de gezondheidszorg, hè?
Mm-hmm. Ja. Zijn er nog bijzondere gebeurtenissen geweest? Hè? Hier staat bijvoorbeeld de vraag van invloed van de Tweede Wereldoorlog. U bent 43 geboren, zeg maar net nog in de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Ik kan me voorstellen... te jong om nog wat...
Ja hoor, daar weet ik niks van.
Nee. Maar heeft u na de afloop van de Tweede Wereldoorlog nog iets gemerkt daarvan binnen het gezin? Dat er verdrietige gebeurtenissen geweest zijn?
Nee, ik denk het niet. Nee. Ik denk wel, je had ook in die tijd dat er etens waren op bonnen gekocht moesten worden of zo. Hè? Dus wij kregen natuurlijk ook allemaal bonnen.
Mm-hmm.
Want toen ging de zaak natuurlijk weer draaien.
Mm-hmm.
En dat een zusje, mijn oudste zusje, die moest dan regelmatig die bonnen plakken en dan naar het distributiebureau brengen. En dan kreeg je weer wat anders of geld of wat dan ook.
Mm-hmm.
En mijn oudste zusje is pas een maand geleden overleden. En haar zoon haalde dat nog aan, dat vond ik heel mooi. Dat op een goed moment werd ze opgeroepen om op dat distributiekantoor te komen. Mijn oudste zusje was een beetje een handige donder. En dus iedereen in de zenuwen, want wat had ze nou gedaan? Dus ze had, dus zoals je ook zeg maar bonnetjes plakt, gezorgd dat in plaats van dat er 5 moesten, dat er 4. Maar dat merkte je niet, weet je. Dus er was minder bonnen. Terwijl, dus mijn vader die zei, dan krijg je er van dat gedonder. Nou ja, dat was ook niets. Ze kreeg geloof ik nog extra of zo, omdat het zo keurig verzorgd was. Maar dus dat was mijn oudste zusje Corrie. Die, dus dat zijn dingen die ik me nog uit verhalen weet. En dat ik zelf het chocola uit de mond van mijn moeder pikte, omdat ik zo'n trek had of wat dan ook. Hè. Dus, maar verder heb ik niks. En dus degene die net boven mij zaten. Nou, Johan ook niet veel, maar Bart die wist er nog wel van dat hier op de Garenmarkt militairen waren gelegerd.
Ja.
En vanuit verhalen van vroeger uit weet ik ook dat die Duitse militairen, het waren natuurlijk ook maar gewone jongens, die kwamen kaas kopen bij mijn vader. En mijn vader was daar heel trots op.
Ja.
Die zette dus een stempel van Van Mil en uit Leiden. Ja. Dat ging allemaal naar Duitsland toe, bij wijze van spreken. En later hoor je dat, hè, van, maar hij had nog goed verdiend ook, want hij verkocht het gewoon. Want het was er.
Ja. Ja.
En zij hadden geld. En zij vonden het wel lekker. Nou ja, zulke soort dingen. Maar verder, de laatste jaren, want de foto's van iedereen in de laatste winter, dat is smalletjes, dat is dun. En dat is natuurlijk narigheid.
Ja.
En dat heb ik wel meegekregen, dat je heel voorzichtig moest zijn met wat te zeggen of wat dan ook. Dat je nooit wist wie je zou kunnen verraaien, hè, met allerlei dingen. Ja. Dat is een soort angst. Dat je daar heel, heel voorzichtig mee moest zijn. Ja. Dat heb ik wel meegekregen. Dat ze dat altijd naar vonden. Ja. Dat je nooit wist of je buurman nou wel of niet te vertrouwen was of zo.
Ja. Oké. Zullen we heel even
pauze?
Ik heb toch nog een paar vragen.
Ja?
We hebben het al over de gezinssamenstelling gehad, hè, van dat jullie met z'n achter waren, 8 kinderen dan bedoel ik.
Ja.
En gaf ook aan dat ieder in feite de gelegenheid kreeg om
als je
te doen, om door te leren
nou,
of te
nou,
stoppen.
Of, daar werd ook gestimuleerd.
Ja. En in hoeverre, want dat gaat dan over opleiding, kunt u zeggen van, was de opvoeding gelijk ten aanzien van jongens en meisjes?
Nee hoor, de jongens werden altijd voorgetrokken.
Ja?
Altijd. Daar heb ik wel eens ik weet niet of met je ook over gehad. Mijn moeder was een jongensmoeder. En in de betekenis van, en dat zag ik in de afgelopen periode in het leven bij mijn 2 zussen heel sterk terug. De jongens die daar moet je een beetje voor zorgen. En daar zijn de meisjes ook voor. Dus verzorgend. Ik heb een moeder gekend die niet frivol of wat is. Ze hield heus wel van mooie dingen. Maar tegelijkertijd heel gewoon. En zorgend. Zorgend.
Ja.
Ik zie het terug bij mijn zussen. Die hebben dan ook meiden en jongens. En de houding naar die jongens is toch anders.
Ja. En in hoeverre kunt u zeggen van, dat heb ik ook bewust meegemaakt?
Ja, ik vond het heel gemeen dat zo was.
Ja.
En dan zei mijn oudste broer, die zei, ja, ons lieve heer heeft dat nou eenmaal zo gedaan. En de mannen die zijn dan eenmaal beter, klaar. Nou, daar kon je het mee doen.
Ja.
Natuurlijk gekolder, maar oké.
Ja. Want hoe reageerde u daarop?
Ja, kan me niet schelen. Doe toch wat ik wil. Nou ja, zoiets. Een beetje recalcitrant.
Ja. En zijn er nog andere dingen waarvan u zegt van nou, daar zaten toch wel verschillen in?
Nee.
De opvoeding?
Nee. Maar precies de laatste periode en zeker dat mijn 2 broers net boven mij, ja, Maar de tijd was ook anders. Dat is, dan praat je dus over de 60e jaren.
Ja.
Nou, en toen ging ik naar de sociale academie. Dat was, iedereen ging een beetje los. En nou,
ja.
Ja, het was anders dan toen de, zeg maar, mijn oudste broers 17, 18 waren.
Ja.
Hè?
Ja. Ja.
En wat ik ook meegekregen heb, is dat je voor elkaar er moet zijn.
Mm-hmm.
Dat ze allemaal hutje bij mutje leggen als het nodig is. En zorgen dat je blijft bestaan of zo.
Ja, ja, ja.
Elkaar helpen.
Ja.
Heel duidelijk.
Ja. Zoals we tegenwoordig de participatiemaatschappij noemen.
Ja, dat zo, zo noemden we dat niet. Maar je moest...
Ja.
Als ene broer Wim, die was in 56 met zijn jonge vrouw in Professorenwijk begonnen. Ook in zo'n melkzaak, had mijn vader gekocht. En die vrouw, die was, mijn schoonzusje, die was een keer ziek of wat dan ook. Er werd helemaal nergens over geluld. Je moest er naartoe en je moest in de winkel staan.
Ja,
ja.
Gewoon
yes.
helpen.
Helpen?
Ja.
En een oudste zusje, die kreeg toen de derde baby. Dat weet ik nog heel goed, was ik 18. En Tom, die werd geboren. Maar die paar dagen daarvoor mocht ze niet van bed af. Mm-hmm. En ze had twee kinderen daarboven. Dus mijn zwager die had naar huis gebeld. Dus Ada werd op de trein gezet en ik moest naar dat gezin toe.
Ja, ja.
En toen Tonnie geboren was, kwam de kraamverzorgster. Dat was in 1961. En ik mocht weer naar huis.
Ja.
En de volgende dag ging ik naar de sociale academie. Ja, dat weet ik nog wel.
Ja, ik wou dat zeggen. Van, u was toen bijna met uw opleiding bezig. Maar dat viel te combineren.
Oh ja. Mijn hele studietijd heb ik de winkel altijd voorzien van alle toevoer.
Mm-hmm.
Dus zoals ze nu bij de grote supermarkten de vakken vullen, zo deed ik dat thuis.
Ja, ja, ja.
In de winkel. Samen met mijn moeder wat er besteld moest worden. En 's avonds dan deed ik dat.
Ja, ja. Ja. Dus dat was altijd wel, ondanks de studie of tijdens de studie altijd meehelpen in het bedrijf.
Zonder
meer,
altijd, ja. Altijd. Ja. 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 Ja.
Ik ben verder ook nog benieuwd, want u heeft uw opleiding gedaan, u bent gaan werken in het sociale vlak. Tegelijkertijd had u met uw twee broers een kroeg.
Ja, ik kon het wel managen, tenminste ik kon het wel... ja, het ging wel goed zo.
Ja.
Ik moest er alleen niet elke avond zitten. Want dan joeg ik volgens de jongens de klanten weg. Want dan zei ik, joh, ga toch naar huis, rot op. Dan zaten ze te ouwe, met stomzinnige verhalen. En dan dacht ik, joh, ga naar je vrouw toe. Maar goed, nee hoor. Ja. Dus ik heb dat wel kunnen managen.
Ja, ja. Maar dat betekent wel dat u ook meegewerkt hebt.
Nee hoor, op de achtergrond. Op de achtergrond.
Ja.
Ja. Dus financieel natuurlijk en wanneer er beslissingen genomen moesten worden, dat wel.
Ja.
Maar in de tent zelf niet, nee.
Nee.
Want dat had ik echt niet gekund. Dat is waar.
Mm-hmm. Ja.
Nee. Want de jongens die hebben dat geleerd, van alle verhalen het ene oor in en het andere oor uit.
Ja, ja dat moet haast wel als je in de kroeg staat, denk ik.
Ja, ja. Je moet toch, je staat er... Mm-hmm. En dat is wel iets wat ik geleerd heb van vroeger. Mijn moeder die zei altijd, ik sta geen vliegen te vangen achter de toonbank. Ik moet gewoon, ik sta hier voor mijn brood.
Ja.
Hè? Je moet verdienen.
Ja.
En je hoeft niemand af te zetten, helemaal niet, in tegendeel. Maar je moet wel verdienen.
Ja. Ja.
Dus wanneer de eierenboer kwam om te kijken voor of hij zijn eieren kwijt kon, vroeg ze wel... Wat de prijs was. En dan kwam er later nog een andere eierenboer. En die, of die prijs minder. Nou, dan werd er gekeken wat ze nam.
Ja, ja.
Om te zorgen dat je wat verdiende.
Ja, precies. Ja, want daar ging het om eigenlijk. Ja,
ja
toch?
Ja.
Ja. Ik maak weer even een sprongetje. Tijdens uw werk heeft u toen ook nog vrijwilligerswerk gedaan?
Niet dat ik weet.
Nee?
Nee. Ik werkte wel hard.
Mm-hmm.
Dus dat vond ik wel genoeg, denk ik.
Ja.
Maar,
en ten aanzien van...
Maar ik ben wel in de loop van mijn leven in bestuursfuncties geraakt. zeg maar de stichting of de Leidse Vereniging van Mantelzorg. Die is in 1997 opgericht. Was ik een van de bestuurslui.
Ja.
Ik was, of ik ben vanaf 1994 lid van het bestuur van de Maatschappij der Weldadigheid. Dat is zo'n groot sociaal fonds.
Mm-hmm.
Secretaris, 94.
Ja.
Maar hoe kom je daar zo? Kijk, van de mantelzorg is het duidelijk, dat merkte ik in mijn werk, dat dat heel belangrijk was. En dan kom je een paar andere mensen tegen en dan ga je wat doen. Maar in 93 of in 94, nee, iets eerder, 93. Toen had ik een collega, Riet van 't Hof, en haar man was dominee in het diakonessenhuis. En daar was een andere dominee en diens vrouw was secretaris van die Maatschappij der Weldadigheid. Oké, die ging daaruit en daar werd onderling, was daar van, weet jij dan, niemand is dan niks voor je vrouw of zo. Ja. Nou. En zo is dat gekomen dat die Harm, dus de man van mijn collega, zei van, joh, zou dat nou niks voor Ada zijn? Want die zit in Leiden, ja, ja, is in Leidse en zo, weet je? Nou, oké, okay, dus die mevrouw, hoe heet ze, Kok van Leeuwen, die kwam een keer op bezoek. Nou, nou, ik alles netjes gedaan en zo, keurig, keurig. En dus die kwam natuurlijk even over de hei over kijken wat voor mens ik was. En zo ben ik daar in dat bestuur terechtgekomen.
Ja, ja, ja.
Nou, dan, ja, dus bestuursfuncties, dat vind ik heerlijk. Ik doe dat nou nog wel.
Ja.
Ja, en ik vind ook dat je dat als je werkt, en sommige mensen, dat je dat ernaast moet kunnen gaan doen. Ook al is dat Stichting Zonder Strijksok, zit ik ook in. Dat is een project in Tanzania. Nou, dan zit ik in een clubje van de Leidse Studenten Ecclesia van de Diakonie. Wat doe ik dan meer? Stichting Urgente Noden. Dat is,
eigenlijk genoeg. Het is toch een vorm van vrijwilligerswerk dan.
Dat wel,
Dus toen u zei van, nee.
Nee, maar, nee, okay, maar in die, ja, in die, ja, richting heb ik,
ja,
dat,
ja,
wel gedaan.
Ja, ja. Maar, in hoeverre is uw werk ook belangrijk geweest voor uw sociale leven?
Heel veel, heel, ja, belangrijk. Ja.
Ja. Kunt u daar wat meer over vertellen?
Nou, ik denk wat misschien al duidelijk moet zijn. Kijk, zo'n contacten met andere hulpverleners, met wijkverpleging, met thuisverzorgers, met huisartsen, met fysiotherapeuten. Mm. Ja.
Ja.
Met familieleden van ouderen, waar ik dan mijn best voor deed om iets te regelen. Ik sta bekend als een regelaar en dat is ook zo. Dat heb ik ook veel gedaan. Precies de weg weten en wat voor elkaar kunnen krijgen.
Ja, ja,
ja,
ja. Ja, dat was dan zeg maar het de sociale contacten binnen het werk.
Ja.
Had u ook sociale contacten van mensen buiten het werk? Hè? Dus mensen die u tijdens het werk hebt leren kennen, dat u daar ook privé veel contact mee had?
Nee, nee. Jawel. Dat merk je als je, net als nou ik behoorlijk ziek geweest ben, hoe mensen reageren en zo. Ja. Jawel, jawel. Maar ik heb nooit zoveel behoefte gehad, laat ik het even zo zeggen, om zoveel vriendinnen of vrienden. Ik heb een vriendin waar ik samen mee onder de doop ben gehouden. Dus dan praten we over 71 jaar geleden, 43. Ja. Een dochter van de slager vanuit de Herenstraat, Corrie Pietersen. En wij zijn samen op de lagere school en op de middelbare school. En toen ging zij naar de kweekschool en ik iets anders. We hebben nog steeds contact en vanaf de middelbare school zijn er nog drie anderen bij. Die vijf, dat twee keer per jaar hebben we nog steeds contact. Dat zijn vriendinnen. Ja. Je kent elkaar door en door, je weet van elkaars leven. Bijvoorbeeld een dochter van Corrie is afgelopen zomer overleden aan borstkanker. Nou ja, dat zijn van die dingen, dan ben je er ook. Dan,
ja, ja.
Het leuke is dat bijvoorbeeld jaarlijks de scratch hier in de Pieterskerk, ja, dat deden we met elkaar. Ik zong dan niet, maar ik zorgde wel dat we met elkaar lekker konden gaan eten en dat ze hier konden logeren, weet je wel. Mm-hmm. Dus dat soort dingen. Dus,
ja.
Dat is één. En een andere vriendin van de Sociale Academie, dat is dan vanaf 61 totdat er... Dat is ze dood is gegaan. Dat is in, ja, 2010.
Ja.
Daar kon ik ook mee lezen en schrijven. Ja. Dus, en dan nog een vriendenpaar waar ik altijd mee ging zeilen. Maar dan had ik mijn vrienden. Dat zijn, ja, er vijf. Ja. Nou, daar had ik al genoeg energie voor om ze bij te houden. Mm. Maar niet meer.
Nee.
En verder ben ik heel sociaal. En kent iedereen mij. En iedereen ken ik. Dus,
ja.
Maar dat vond ik allemaal wel goed.
Ja, ja. Maar dat zijn wel hele waardevolle vriendschappen.
Ja, ja.
Dat zo heel lang geduurd heeft,
ja,
toch?
Ja, nog steeds.
En nog steeds duurt.
Nog steeds, ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, we zeggen, je kent elkaar van haven tot gord, dus aan half woord genoeg.
Ja, vaak. Ja, ja. Ieder heeft zijn eigen leven, maar je kent van, je weet van elkaar af.
Ja.
Ja. Ja. En dan denk ik toch, in een familie waar je goed met elkaar overweg kan, wat... toch een binding is met de kinderen van mijn broer. Nou, joh, schrijf ook. Ga maar even kijken. Mijn broers en zussen.
Mm-hmm.
Dat breidt zich ook uit. Ik bedoel, als je nou een reunie hebt, dan zitten we ook met 55, bij wijze van spreken. Ja, ja. Dat vind ik geweldig.
Dat zie je.
Shaffi, klaar. Nee, maar dus... Dat is ook een kring wat me goed doet.
Ja. En waar ook de nodige tijd in gaat zitten natuurlijk.
Ja, dus, ja.
Begrijp ik.
Maar
ja.
Geen nare tijd, ja, helemaal niet.
Mm-hmm. Ja. Ten aanzien van het werkzame leven. Had een inkomen ten aanzien van... Het werk wat u deed. Kunt u wat zeggen over het uitgavenpatroon?
Maar ik had geld zat.
U had geld zat?
Ik heb mijn leven lang geld zat gehad.
Heerlijk.
Ik vind het wel leuk dat je dat vraagt.
Ja?
Ik heb mijn eerste auto is een Fiatje 500.
Ja?
Dat was dan... En die stond hier op de hoek, had je de familie Verberg, de Fiat garage, waar nou de Rabobank zat en nou zit er een makelaar of zo. Hè?
Ja,
dat,
ja,
was dus een etalage voor de auto's, mm-hmm, showroom. Ik weet nog dat ik met mijn vader daar naartoe ging en die auto wilde ik hebben en die kostte 4200 euro geld, gulden, 4200 gulden. Nou, oké. Okay. Dus dat werd geregeld. Mijn vader betaalde de helft.
Ja.
En ik had zelf ook al wat gespaard. Want ik werkte alweer. Want het was in april 66. En ik was in september 65 of zo ben ik gaan werken.
Mm-hmm.
In het buurt- en clubhuis De Engelenbak in Den Haag. Dat was ook dat was niet de Schildersbuurt, maar daarnaast de Transvaalsbuurt.
Transvaalsbuurt.
Ja, goed,
ja.
Oké, dus... En ik weet ook nog wel dat als er dan feest was daar in zo'n buurt- en clubhuis, vond ik het natuurlijk ook wel fijn als mijn vader en moeder eens kwamen kijken. En dat hebben ze een keer gedaan. Was er, zeg maar, kermis met allerlei attracties voor dat buurt- en clubhuis. En later vertelde mijn moeder van, het is toch wat dat mijn vader zei, van de kind heeft gestudeerd en dan zit ze met al dat schorm op. Van, hoe bestaat het? Hij vond het maar niks. Maar goed, dus ik heb dat... Maar met vader ging ik een auto kopen.
Mm-hmm.
En dus de helft kreeg ik en de helft kon ik zelf betalen. En ik had met hem afgesproken dat ik dan, omdat ik gewoon maandsalaris kreeg, van dat ik dat terug zou betalen, zeker. Mm-hmm. Dat heb ik ook gedaan ook. En, want ja, ik mocht mijn salaris gewoon houden. Ik hoefde niks thuis af te geven of wat dan ook.
Geen kostgeld?
Nee.
En dat soort...
Nee.
En dan heeft het lekker van genoten?
Ik heb... Maar dat zeg ik je, vanaf die 60e jaren...
Ja.
De bomen groeiden tot in de hemel, jongen. Alles kon.
Ja.
De jongens die gingen grossierij beginnen... Die hebben een groot complex op de... in Zoeterwoude, daar zo bij, de, bij dat industrieterrein neergezet. Ja. We kochten in zoverre die knaap uit die hier als pachter zat, huppatee, en we hebben het zelf gedaan. Nee, dat ging allemaal niet.
Mm-hmm. Ja.
Totdat toen in de 80e jaren de grossierderij naar de kloten ging. Want dat was een grossierderij die specifiek op middenstandswinkels gericht was. Ja, ja. Hè? Mm-hmm. Dus Friese vlagproducten, Nutritia, bier, frisdrank, maar allemaal naar, zeg maar, naar die supermarktjes in de buurten, ja, ja. Naar al die winkels.
Kleine buurtwinkels.
En die gingen allemaal weg, ja. die verdwenen in de loop van de tijd.
Ja.
Dus het roer is niet op tijd omgegooid, maar goed.
Ja.
Dat is geen probleem. Toen hadden we nog het café, waar we goed aan verdiend hebben.
Ja. Ja. Ja.
Ja. Nee, dus met het uitgavenpatroon, ik heb veel gereisd, ook vroeger, her en der naartoe.
Ja.
Maar nee, dat was allemaal genoeg. Ja, ja. Dat was genoeg.
Ja. En waar bent u allemaal geweest tijdens die vakanties?
Curaçao. In vroeger jaren. Marokko. Portugal, Noorwegen, Canarische eilanden, Ierland, Frankrijk, Vlaanderen. En toen later, de laatste jaren, ook nog een keer naar Ierland, naar Israël. Ik heb in Israël nog 2 maanden in een kibbutz gewerkt, toen ik een jaar of 28 was, 7, 28. Met een wisseling van een baan, dat had ik vrijgenomen. Ik vond het heerlijk, maar ik vond het weer fijn om weer thuis te zijn. dus ja, ik ben in China geweest.
In China?
In Tanzania. In Kenia. En ik heb veel gereisd.
Ja.
Ja. Suriname, een van de laatste.
Ja. Maar ja, mooie dingen gezien zo te horen.
Ja,
ja toch?
Genoten.
Ja.
Genoten.
Ja. Ja. Ja.
En daarom, het is net als, ja, nu kan ik haast niks meer. En van reizen helemaal niet, omdat ik moet gedialyseerd worden 3 keer in de week.
Mm-hmm.
Dus dat is allemaal een beetje problematischer. Maar ik heb niet zo'n pijn in mijn buik. Ik bedoel, dat is goed. Het is allemaal goed geweest.
Ja.
Ja.
Kunnen we wel terugkijken?
Ja. Nee, ik heb niet een naar gevoel ervan.
Nee. Goed zo. Zijn er nog vragen die ik eventueel vergeten ben?
Dat ik het niet leuk vond.
De bewaarschool?
Nee. Met die nonnen. Of ik moest. Je moest denk ik ook plakken en knippen en zo. En misschien vond ik dat niks.
Nee.
Ik vond het nooit leuk. Ik was liever thuis.
Mm. Want de bewaarschool was zeg maar een soort van kleuterschool.
Ja. Dat ik door mijn zusje gewoon daar naartoe gebracht werd. En, nou, en dan in de eerste klas van de lagere school. Ik vond er eigenlijk ook niks aan. Mijn oude juffrouw. En later kreeg je nog een aardige juffrouw in een tweede klas. Juffrouw van Ulden, maar die kreeg een burn-out, geloof ik. Die is nooit meer aan het werk geweest. Die heb ik nog gekend toen ze 80 was in de Rodeburgerstraat. Toen zei ze, hé, dit is toch een oud leerling voor mij. Ja, misschien 3 maanden of zo.
Ja, maar wel een heel goed geheugen dan.
Zij wel, mevrouw van Ulden. Nou, nog.
Ja.
Maar goed, dus en verder op de lagere school, Ik heb wel eens verteld, van ik mocht als er koffiemelk tekort was of suiker of weet ik veel, mocht ik op mijn fietsje naar huis om spullen te halen. Ik vond het wel lekker, dan ging ik nog een eentje om, kreeg lekker een boterham weer met weet ik wat lekkers. Dus ja, ik heb de lagere school. Ik heb niet veel genoten van de lagere school. Ik vond de school niks. Maar op de middelbare school wel weer.
Ja. Hoe is dat gekomen?
Ik denk toch, die nonnen zijn natuurlijk toch een bepaald slag wat ook niet allemaal lekker zit.
Waren ze niet aardig?
Nee.
Om maar zo te zeggen.
Nee. En weet je, op de middelbare school had je, Agnes Lyceum was ook nog een nonne van Breda kwamen die geloof ik, nou weet ik veel, maar van die kappen. Mm-hmm. En die hadden echt, die hadden altijd lievelingetjes van in het publiek. En dat waren vaak van een beetje gegoede families of zo, mm-hmm. weet je wat, dat soort dingen. Ja. Daar paste ik wel helemaal niet bij. God is vol. Maar ze gingen weg toen ik naar de derde klas ging. En toen vertrokken ze en toen kwamen er leken aan mm-hmm. het bewind. Ja. Zonneveld en nog wat. En dat was, nee, dat was goed.
Ja. Maar dat was gedurende de middelbare school.
Middelbare school, ja. Zo had je alleen maar nonnen, hoor.
Alleen maar nonnen.
Ja. En dan volgens mij, in mijn gevoel, oude juffrouwen allemaal. Mm-hmm. Wat je nou ziet, dan denk ik, hadden wij dat maar gehad als kind.
Ja.
Weet je wel, die middelbaar.
Ja. Ja. Nee, en niet echt van. Aardig, dus het was.
Nee, ik vond er niks aan.
Geen leuke tijd, zeg maar.
Maar op de middelbare school wel, natuurlijk wel. Ja. En zeker als je nou nog met elkaar als 70-jarige nog eens terug gaat kijken en gaat gniffelen en wat je allemaal uitflikt. Dat is waar.
Wat heb je uitgeflikt?
Dan? Veel. Natuurlijk.
Met vragen. Wat?
Kom nou.
Nee, maar zoals wat noemen ze?
Nee, maar zorgen dat. Dus zeg maar, de Agnes Lyceum stond dan op de hoek van de Oude Vest. En dan liep terug naar de Van der Werfstraat. Dat bijvoorbeeld als je pauze gehad, je kocht pauze en dan ging je in de Haarlemmerstraat. Dan zorgden we dat we met elkaar voor misschien, ik weet niet eens, een gulden of zo, dat je 10 sigaretten kon kopen van die kleine, smalle pakjes, weet je wel?
Ja.
Dat is dat. En dat we de orgelman zover konden krijgen en dan hadden we ook wel wat geld. Of die dan bij dat lokaal precies even nog een tijdje wilde gaan draaien. Nou ja, zulke soort dingen.
Ja.
Of dat je net aan de overkant van de Oude Vest en dan ging de brug open, dus dan kon je niet meer terug.
Ja, gewoon kattenkwaad uithalen.
Zottigheid. Ja. Maar ik heb op de middelbare school heb ik een fijne tijd gehad. Goede docenten ook. Mm. Ja. En de sociale academie ook. Heerlijk. Ja. Nee, en toen later bij zeg maar het colleges van allerlei vakken. Mm-hmm. Nee, ik heb wel genoten. Ik vind dat heerlijk. Nieuwe dingen te horen. Mm-hmm. En soms dingen te horen waarvan je denkt, god, dat snap ik. Of dat zit zo in elkaar. Mm-hmm.
Ja.
Even nog een heel ander soort vraag. In de jaren eind 50, 60 kwamen er buitenlanders hier naar Nederland toe om te werken.
Ja.
Heb jij daar iets van meegekregen?
Hier in deze wijk helemaal niet. Nee. Maar de enige buitenlander die wij dan kenden, dat was van Del Prado. Dat was een Surinamer. En dat was oude Dolf, die woonde hier op de Garenmarkt. En die was met een Nederlandse of met een Leidse vrouw getrouwd. En ja, wij, als wij bijvoorbeeld op kerstbomenjacht gingen, vroeger als kind, dan hadden we de Del Prado's bij ons, dat waren dus negers.
Ja.
Nou, dat ging wel. Iedereen was als de dood voor die jongens. En ze konden ook vechten ook.
Mm-hmm.
Daar ben ik een beetje mee opgegroeid. Dat was ook gewoon.
Mm-hmm.
Del Prado, die hoorde erbij.
Ja.
En, maar dat was eigenlijk de enige donkere familie hier zo in de buurt.
Ja, want u zegt van gewoon voor u, omdat u altijd met die...
Met die optrok.
Maar voor de rest niet, begrijp ik, want u zegt...
Nee, als je dan tegen andere buurten ging vechten, die waren als de dood voor die jongens. Want ze stonden ook al bekend dat ze goed konden vechten.
Mm-hmm.
Ja. Dat gaat dus. Nee, dus zeg maar in die 50, 60 jaar. En dan had je... Nee. Maar je had wel... deze buurt werd toen ook wel wat anders. De Gamer. Toen werd dus dit weggesloopt allemaal. Mm-hmm. Nou, dat was de fabriek. En hier in de Raamsteeg waren toch wel wat armoehuisjes. Waar nu de Aldi is. Dat had die Verberg had dat allemaal opgekocht. Die huizen, daar woonden gezinnen in. En die liet dat een beetje verkrotten. Zodat hij dat met de gemeente op een akkoordje kon gooien. En dat, dus dat is echt allemaal zo gebeurd. En dat is vanaf 62. Ik heb nog fotootjes van restanten. Dat je bijvoorbeeld ook nog niet de Hoofdvliet staat. Dat is dan ook nog een café. Hier aan de overkant hadden we nog een café. Mm-hmm. Vroeger. Een studentencafé was dat of zo, of een visserscafé. Met zo'n van die pluche gordijnen,
ja,
weet je?
Ja, ja.
Echt convernet. Met een van die jongens, nee, een Nardi, die was van mijn leeftijd. Daar speelde ik altijd mee. En wij zaten altijd in dat café. Dus dan kwam ik ook nog bij een andere familie van Putten. Er was een bierbrouwerij hier op de Garenmarkt. En daar rook het ook altijd naar alcohol en naar dingen. Ja. En Petertje. Nou, Nardi die is vroeg gestorven, maar Peter die woont op de Rijn de Schiekade. Die is, daar speelde ik wat mee. Die is een maatschappelijk werker geworden bij Stichting 4045, ja. Dat weet ik ook nog wel. Ja. Maar die hadden in vergelijking met in mijn tijd, toen ik misschien een jaar of 8, 9 was of 7, had die het beter. Die kreeg van zijn opa zo'n prachtige fiets. En ik kreeg al een fiets toen ik 8 was van mijn vader, maar een tweedehands.
Mm-hmm.
Die, hoe noem je dat, gemoffeld was, weet
ja,
je wel.
Ja.
Nou, en dat kon ik niet zo goed bij het zadel, maar oké. Okay. Maar Peter, die had een prachtige fiets, een soort Amerikaans. En weet ik wel, bij de boterbonnen had je van die sportplaatjes. En die zaten bij ons allemaal in die dozen boter. En die moest je geven aan de klanten als ze daar om vroegen of zo. Dus ik had heel veel van die plaatjes kon ik allemaal bij elkaar krijgen. Dus dan gaf ik Peter die voetbalplaatjes en dingen. En dan mocht ik een uurtje fietsen. Of zo.
Ja, ja. Nee. Ruilhandel.
Ja.
Ja. Ja.
Maar die zie ik ook nog wel eens. Dat is leuk altijd.
Ja. Ja.
Maar zo te horen speelde u veel met jongens.
Ja. Ja,
ja, hè?
Ja.
Vechten, begreep ik, tegen andere buurten.
Ja, maar daar waren vroeger ook wel meisjes bij betrokken, hoor.
Toch wel?
Ja, dus een aantal hier zo van een stuk of 3, 4.
Mm-hmm.
Maar dat meidengedoe, dat vond ik maar nooit wat. Mm-hmm. Nee, vond ik niks.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ik zet hem uit.
Ja.